Dag wielervrienden, de Hoogmis heeft een geweldige heilige zondag afgeleverd. Met 270 kilometer plus aan verhalen en met een prachtig podium. En we gaan het er allemaal over hebben. We blikken ook vooruit naar Parijs-Roubaix. En dat is deze keer niet met één, maar met twee geweldige gasten. Maar wel zonder Dirk van Eiverseel. Jappe, jij bent er wel.
Ik ben er wel, inderdaad.
Hoe is het ermee?
Hoe?
Jij mist Dirk al?
Ik mis hem wel een beetje. En wat vind je van mijn idee om twee lottorenners uit te nodigen?
Ja, jij wilt een beetje credit voor dat idee.
Ja.
Want ja, het was goed. Ja, top. Maar we gaan het natuurlijk wel nog moeten meemaken. Want ze hebben eigenlijk nog niks gezegd. Dus ik weet het nog niet.
Ja, dat komt wel goed, denk ik. Ik heb er ook wel wat over nagedacht.
Mm-hmm.
Want er zit hier iemand dat echt, denk ik, wel een podcast-fan is. En ook al in podcasts heeft gezeten. Ik denk dat ook wel veel naar ons luistert, hoop ik. En er zit hier ook echt een vlogmeister. Want jij hebt je eigen in de markt gezet als een beetje een dijdvlogger. En jij denkt elke week dat jij viraal gaat. Maar 89 likes is niet echt viraal gaan. Dus we zitten hier met iemand die dat, ja, denk ik wel, meer kliks en views binnenhaalt als ons. Met zijn vlogs. Dus
ja.
We gaan subitisch horen.
Jawel, we gaan de pieren uit zijn neus vragen. En dan ga ik ze gewoon voorstellen. Ik ben Max en dit is Valsplat. Nog altijd de podcast van Unibet Experts en Friends of Sports. Welkom. Het is een historisch moment in de podcast, want vandaag niet één, maar twee topgasten en alle twee uit hetzelfde team. Dankjewel, Jappe, daarvoor. En dat is de allereerste keer ooit. Dat treft, want het was voor één van onze gasten ook zijn eerste keer in de Ronde van Vlaanderen. Al weet hij perfect hoe de Koppenberg te bedwingen en spreekt zijn palmares in de cross voor zich. Hij werd er onder andere twee keer Europees kampioen en ontdekt nu de weg met succes. Alvast welkom, Toon Aerts.
Dank u.
En naast hem, een van de jonge speerpunten van die lotto, bezig aan een heel goed voorjaar. 11e in Sanremo, 13e in Hagelbeke, 11e in Wevelgem. En dan komen zijn koersen er eigenlijk nog aan. Dag Jeno Bergmoes, moet ik zeggen. En welkom aan de Lotto Boys. Hey! Mannen, hoe is het ermee?
Met een dag terug beter. Had hij me dat gisterenochtend gevraagd, had ik misschien een ander antwoord gegeven. Maar jawel, ik heb vandaag weer een goede rustdag achter de rug als ze. Dus beter en beter.
Ja.
Met mij ook wel sava, denk ik.
Ja.
Na woensdag te vallen in Dwars door Vlaanderen is het sowieso iets langer, denk ik, om te herstellen. Maar al bij al gaat het vlot.
Ja, je bent nog ingepakt met
hoeveel plakkers? Ik zie plakkers op je handen, maar ook op je benen misschien, of niet?
Ja, ook op mijn knie, op mijn heup, twee. Dus het was niet ideaal zondag aan de start, maar ja, ik heb er het beste van gemaakt.
Ja, Toon, dat is inderdaad ook het eerste wat ik aan u wou vragen. Hoe zwaar is nu zo'n Ronde van Vlaanderen? Je hebt het al een klein beetje... Ik zag een video voorbij komen van u waarin je al
aangaf
hoe zwaar het was.
Ja, het is ook echt zo. Het laatste anderhalf uur, de laatste twee uur, heb ik gewoon gemerkt dat je zo'n helling in, zo hard dat je kunt naar boven moet rijden, want dat is wat iedereen op dat moment ook doet. En als je dat zit te bekijken de vorige jaren op tv, had ik niet verwacht dat het echt wel zo zwaar zou zijn. Het gevoel dat ik in mijn benen had zondag, dat heb ik nog nooit eerder gehad eigenlijk.
Nee, vanuit je zetel is het anders.
Ja, totaal anders. Zeker omdat dit normaal een rustperiode is voor mij. Dus het is dit jaar al iets helemaal anders geweest. Ja.
Ik had het al over de Koppenberg, die zat er natuurlijk tussen. Is ervaring als crosser een pluspunt, denk je?
Ik denk het eigenlijk eerlijk gezegd niet. In de week in de verkenning, toen zouden we kunnen zeggen van ja, misschien wel. Toen lag hem ook heel glad. Er lag modder op van die vuilkar die had daarover was gereden en allemaal modder op de kasseien had.
Hij was de enige die over hier bij ons. Dus.
Ah,
is zo?
Daarom denk ik dat hij wel wat ervaring had.
Maar ja, het is ook wel zo. Zondag komt daar zo ad blok aan dat het eigenlijk gewoon boven geraken is.
Maar jij hoopte wel op de natte Koppenberg dan?
Ik denk dat het nat had gelegen met verzet dat ik steken had, dat ik er zelf niet had opgereden zondag. Dat is toch een inschattingsfoutje geweest. En als er volgend jaar slechte weersomstandigheden aan de pas kunnen komen, dan moet ik toch voor een kleiner verzet kiezen, denk ik.
Ik vind dat ook een beetje koersvervalsing, zo'n natte Koppenberg, omdat ja, daar geraken er maar twee of drie boven. We hebben dat twee jaar geleden ook gezien. Mm-hmm. Dat is zo'n beetje onnozel dan, om dan eigenlijk alle beste renners van de wereld gewoon te voet naar boven zien gaan.
Ik heb toen ook omhoog de Koppenberg.
Toen ook al?
Toen, ja.
Ah, gewandeld toch, hè?
Ja, half gelopen, geprobeerd gelopen, maar op die schoenen is dat niet zo makkelijk.
Nee,
toen zat ik in de groep, denk ik, achter die drie die boven reden. En dan was dat ook zo wat chaos, dus voor mij hoeft dit ook niet als de...
Dat was Van der Poel, Jurgensen
en Pedersen, denk ik. En dan zat ik in die groep daarachter.
Ja. Okay. Het is zelfs zo dat ze... Nu begin ik al over cross, we zijn nog maar juist begonnen. Maar als het cross is daar en het is echt super slecht weer, dan gaan we zelfs ook niet via de kasseien omhoog. Dat is een route dat elk jaar klaar ligt. Dan moest het super slecht zijn dat we lopend door het veld omhoog moeten en er nog iets verder terug op komen. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk gewoon een natte Koppenberg.
En ook met een crossfiets en ook met 0,8 bar is ook wel een pak gemakkelijk.
En nog een kleiner verzet.
Oké, meteen al de eerste controversiële stelling is al geponeerd in de podcast. De Koppenberg eruit en de Ronde van Vlaanderen.
Ik weet niet of Luca tegen u heeft gezegd in de week. Luca van Boven, onze ploegmaat, die zei nog van als ze de Koppenberg nu nog later zouden leggen, dat alles al echt tot elkaar is gereden. Het was nu ook wel een beetje het geval, altijd uit elkaar gereden, maar echt zo Koppenberg naar beneden aankomst.
En dan...
Ah, zo.
Ja, dan kun je elkaar ook niet echt in de weg rijden. Dan is de Koppenberg echt een berg waar dat de beste verschil kan maken.
Ja, dat je niet het meemaakt wat dat je zo in dat bekend filmpje van Man bij het Hond meemaakt, dat alle de wielertouristen zo op hun bakken gaan.
Hé, klootzak!
Wat is mijn kilometriekske? Ik ga er misschien meteen op doorgaan, want dat was een luisteraarsvraag die dus heel vaak is binnengekomen, Toon. Zijt je nu een crosser of een wegwielrenner?
Ja, ik moet toch zeggen dat ik op dit moment meer en meer naar het wegwielrennen precies begin over te hellen. En vooral omdat ik vorige zomer, maar ook nu de laatste weken, heel veel voldoening en plezier uit het wegwielrennen al. Wat in de cross de laatste jaren soms moeilijker is. Ik heb crossen altijd superleuk gevonden. Ik vind crossen nog altijd superleuk. Maar ik was junior in 2009, denk ik. En ik heb sinds 2009, op 2 jaar na, elk jaar in Niel gestart. Op de Koppenberg gestart, in Zonhoven gestart. Een duur heb je het ook wel een beetje gezien. En dan crossen, want ik doe nu 2 slechte voorbeelden. Zonhoven, Koppenberg. Dat zijn leuke crossen, maar er zijn ook crossen dat ik soms denk van moet ik hier nu voor de 17e keer gaan rondrijden. En nu op de weg is alles heel nieuw. Het gaat voor mezelf heel goed qua fysiek en zo allemaal. Ik kan de ploeg bijstaan en ik haal er wel echt superveel voldoening uit.
Ja, Jeno is ook een crosser, hè?
Gelegenheidscrosser, zou ik zeggen.
Misschien het omgekeerde. Wat ik op de weg kom doen, komt hij met een cross doen en zo. Dus.
Ja, het is een beetje de dagen vullen, denk ik, in de winter. En ik denk dat we samen in Loen uitgereden hebben. Ja. En dat was nog wel leuk, maar ik heb er maar 2 gereden dit seizoen.
Startgeld opstrijken, hè?
Ik heb geen startgeld in de klas. Dus voor mij is het puur voor plezier.
Oei, Germa.
Jeno, hoe was die ronde voor u? Want het was de 4e keer, als ik het goed heb. Als Pro Cycling Stats het goed heeft, toch?
Die hebben het goed.
Ja, ik zag ook 2 DNF's.
Ja, 2 keer, 2 keer dat start was vanuit Brugge, ben ik 2 keer gevallen.
Dat is het probleem, Brugge, hè.
De valpartij met Matjesjoek, die in
het
hele peloton meeneemt, daar lag ik bij en dan was mijn koers gedaan. En dan...
Zoveel jaar na datum nog een nieuw slachtoffer gevonden. Dat jij?
Ja, voilà. Ja.
Het verhaal.
Ja. Ik wist het al op die moment dat ik slachtoffer was, natuurlijk. En dan vorig jaar ben ik heel zwaar gevallen op de N60 naar Eikenberg. Ja. En dan 3 dagen op intensieve lenen. Die 2e keer was het DNF, maar de 2 keren vanuit Antwerpen heb ik wel gefinished.
Ja, we starten nu vanuit Antwerpen. Ik was er nu toevallig ook bij op het podium. Ja, dat is toch ongelooflijk eigenlijk, die start.
Ik vind dat wel leuk, ja. Ik vind dat nog altijd wel iets speciaals. En dat zorgt er ook wel voor dat de koer eigenlijk meer verspreid is over echt Vlaanderen. En dan met de naam Ronde van Vlaanderen is dat wel, heeft dat wel een extra catch, denk ik. Dus... voor mij mag zeker Antwerpen om de 2 jaar blijven.
Geeft zo'n presentatie ook niet een extra stress? Want ik kan me wel inbeelden, als je op zo'n markt staat, ik weet niet hoeveel volk... Hè?
Ja, er stond heel veel volk. Die markt staat helemaal vol
en ze steken dan ineens nog een microfoon onder je neus. Hè? De Max stelt dan van die soms lastige vragen. Ik weet niet. Of valt dat
mee? Voor mij valt dat mee, maar 2 jaar geleden weet ik nog dat... Was ze vroeger een liedje ook en dan zat ik met mijn kampje in de ploeg en kampje zei we moeten iets speciaal doen. We moeten een dansje uitvinden en zo. En dan, nu is dat gewoon een liedje doorsturen en zien dat wat de vragen worden. Maar toen was dat we moeten een dansje doen, dus dan komt er misschien nog wel stress.
Nee, maar dat weet ik. Voxnor is de enige die het altijd zegt we gaan iets kei speciaal doen. We gaan echt iets zot doen. En ik weet ook nog, dat was inderdaad toen, maar toen is dat ook zo'n beetje in het 100 gelopen, dat dansen of zo. Hè?
Ja, het was niet 100%
juist. Wat was dat?
Ja, ik weet het al niet meer. Wat was dat?
Het was iets van een liedje van Je kan me toch niet pakken of zo. Van,
ja,
van
inderdaad.
Je broer, denk ik.
Het was, je kan me, en ja, voor de mensen die aan het luisteren zijn, ik zal het proberen te zeggen, dus het was een soort van, hij echt een soort van K3-dansje dat hem had. En ze hadden dat ingestudeerd. En dat was met de handen in de lucht. En dan zo doen alsof je aan het lopen waart. Je kan me toch niet pakken. Ja.
Ah, ja.
En dan zo. Ja. Zo aan het hoofd met de... Ja, zwart. Het was...
Leuke herinnering.
Ja. En daarvoor was het ook mijn bugel. Met Florian Vermeers. Ja. Allee.
Trouwens, Dries de Bond wou toch ook zoiets doen met James Bond kostuums of zoiets? Omdat...
Ja, dat was vorig jaar. Dan wouden ze opkomen met een James Bond kostuum en striptease doen. Okay. Ik denk dat daar ook veel mensen blij om zijn dat dat misschien niet gebeurd is. Toon, in uw provincie ook eigenlijk, waar dat je dan start. Hoe was het om als ronde maagd daar te staan?
Ik vond wel dat je daar als renner niet superveel van meekrijgt eigenlijk. Andere jaren zit ik ook van 's morgens vroeg voor een tv te kijken en zie je al die ploegen passeren. En uiteindelijk nu zitten we net zoals andere koersen in die bus. Je gaat even naar buiten en dat stuk dat je buiten bent is wel anders dan op andere wedstrijden natuurlijk. Met veel meer volk en camera's, noem maar op. Maar dan zit je terug in de bus en dan is het terug, vond ik dan wel vrij normaal. Dus ik denk dat als renner vond ik dat nog wel... meevallen de beleving ten opzichte van andere wedstrijden. Mm-hmm. En dan had ik er nog met de Wout even over in koers. Voor mij was het de eerste keer in Antwerpen. En de Wout zei, zeker voor mensen van de provincie Antwerpen, gelijk ons, hij start liever in Antwerpen dan in Brugge. En misschien de andere mensen liever in Brugge starten, geen idee.
Mm-hmm.
Maar we kennen Antwerpen als stad. Dus voor ons was dat zeker iets speciaals.
Ja.
Want was toch terug het alarm of de sirene?
De Beul heeft de sirene terug gedaan,
ja,
hè?
Ja.
Ja.
Maar nu moet je het hem niet meer vragen, want nu heeft iedereen wel gezien, denk ik.
Oké, check. Ik noteer niet meer vragen aan Cedric Beulens om een sirene na te doen. Zullen we die Ronde van Vlaanderen misschien eens wat ontleden? Vooral dan wat die voor jullie was, die start die hebben we dan gehad. Maar hoe leef je daar naartoe, Ton? Is dat met gezonde zenuwen of is dat met stress?
Ja, voor mij was het heel speciaal natuurlijk. De eerste keer zo'n koers meedoen. Ik heb als 10-jarig jongenske, denk ik, de eerste keer op die wegen daar gereden. De dag voor de Ronde van Vlaanderen. Hoeveel waren het er? 14.000 toeristen. De zaterdag ook. Heb ik ook ooit tussen gereden. En dan vaak nog eens een weekendje in de Vlaamse Ardennen. Dat ik ook op die wegen rondreed. En dan plots moet je de Ronde van Vlaanderen, of mocht je de Ronde van Vlaanderen meerijden, wat ik al wel echt een eer vond natuurlijk.
De eerste keer op je 32?
Ja, op mijn 32 jaar, als in de Lotto Intermarché-ploeg, een van de Belgische ploegen toch. Dus het was wel zeer speciaal om daarbij te zijn op de dagen vooraf, in het trainershotel, met de staf, de soigneurs. Het is toch wel een andere koers dan andere wedstrijden die ik al gereden heb.
Mm-hmm. Wat ik ook echt zot vind, is gewoon die dagen ervoor, die verkenningen. Ja, dat zijn eigenlijk bijna... Daar staat meer volk aan de kant dan bij bepaalde wedstrijden gewoon in het jaar.
Ja, dat was ook al nu het geval.
En al die motards dat constant volgen, dat is eigenlijk wel zot. Hè?
En campers staan er al op wijkjes allemaal samen met een barbecue aan. En...
Mm-hmm. Ja, en sommige mensen vinden dat dan lastig, dat er pers staat en dat je gefilmd wordt en zo. En sommige mensen, die maken al een recon-video. Zetten die jezelf op YouTube? Jana?
Ja, dat klopt, ja.
Je hebt al wat content gemaakt.
Ik heb al een beetje content gemaakt, ja.
Maar je hebt ons allemaal goed liggen gehad, want het was eigenlijk in februari al gedraaid.
Ah ja.
Ja, ik had geluk dat het ook een slechte dag was.
Ah wel, daarmee dat ik mee was in het verhaal.
Ja, het weer kwam een beetje overeen, maar we hadden een verkenning gedaan met de ploeg van Wevelhem, de Ronde en Roubaix, drie dagen. Toen was daar ook bij de Roubaix-verkenning. En dan hebben we een video gemaakt en die net voor de Ronde van Vlaanderen geplaatst.
Hoe staan ze in de ploeg tegenover...
vloggers?
Vloggers, ja.
Ja, ik zou het niet echt vloggers noemen. Nee, maar... Ik maak niet echt vlogs, maar het is eigenlijk hoe mijn broer die heel graag video's maakt. Ja, okay. En die...
Hij doet dat wel goed trouwens.
Ja, het is zeker heel goed. En als ik hem daar content mee kan geven, dan is dat wel leuk. En dat helpt mij ook wel, denk ik. Dus de ploeg is zeker
tevreden. Je moet hem niet betalen.
Ik betaal hem nog niet, nee.
Nee, voilà, dat is makkelijk.
Maar eens dat hij zijn tempo kan opschalen voor video's, dan ga ik dat zeker wel doen.
Wat wordt er Nou, laten we zeggen dat we zijn opgestaan. Ik weet niet of er nog iets speciaals gebeurt. Is er een speciaal ritueel of zo? Of moet je tanden op een bepaalde manier poetsen?
Ik ben niet meer met zo'n dingen bezig.
Ik ook niet echt. Nee. Okay.
Maar Gilles lag niet bij elkaar op de kamer?
Nee, ik lag bij Cédric Beulens.
Ah ja, oké. Okay.
Het was wel vroeg, hè? Ja, het was.
Ik zag zo'n filmpje verschijnen, inderdaad, met zo het ontbijtritueel, hè, 6:30 of zoiets. Ja.
Ja, het is altijd heel vroeg.
Cédric Beulens heeft u niet wakker gemaakt met een sirene.
Ja, je mag eens proberen.
Goed, wat wordt er gezegd in een teambus? Ze vragen dan altijd...
Ik vraag me altijd af. Ja. Wat is het plan? Of wat was het plan?
De presentatie is zaterdagavond gebeurd in de bus. Mm-hmm. Dan, het plan was Jeno. Jeno was... ik denk dat je de uitslagen erbij pakt... Dat, ja. Hij had 100% verdiend om kopman te zijn. Hè.
Maar een Jeno vol met plakkers?
Inderdaad. Dat was niet het beste plan, denk ik. Maar ja, op het moment dat de koers openbreekt, denk ik, heb ik ook meteen gezegd in toon van... Toen, het is hun eerste ronde van Vlaanderen, maak er het beste van, want we gaan die top 10 toch niet meer aan.
Effectief die woorden uitgesproken?
Ja, ik heb effectief gezegd van... Het was ook allemaal voor mij in het begin en ik vond dat wel leuk. Maar als je dan op een gegeven moment voelt van... Dat wordt hem niet, dan moet je wel afwijken van dat plan. En iedereen koers natuurlijk
door van Vlaanderen. Dat is chic ook eigenlijk, hè, want op dit moment zijn we allemaal nog bezig met Jeno. Mm-hmm. Hij was de man en hij was de laatste weken in supergoeie doen. In ons achterhoofd weten we wel van oké, hij is woensdag gevallen. Hij komt misschien niet met zijn beste benen aan de start. Maar ik denk tot op het moment dat je hebt uitgesproken... Jongens, doe maar uw dingen. Dat wel heel de ploeg nog altijd mee bezig was. En dat was wel knap om te zien, eigenlijk.
Ja, het plan werd gevolgd, zoals je zeggen.
En het plan was een mannetje meesturen in de vlucht? Vroege vlucht?
Dat was niet 100% het plan, maar er was wel gezegd van dat er zo'n grote groep zou wegrijden, dat er wel iemand bij mocht zijn. En de Luca had er wel echt een goede neus voor, denk ik.
Ja. En wordt er dan die vraag dan gesteld in de bus en gaan die vingertjes dan omhoog van ik wil meezitten, stel dat er een groep zich zou ontplooien? Of hoe gaat dat...
Nu waren we allemaal akkoord met het plan, want niemand in de vlucht, ook met de wind tegen.
Het plan was niemand in de vlucht.
Omdat wij ook zoiets hadden, want het gaat een kleine vlucht zijn. En dan heeft dat heel weinig zin. Maar we komen in Sint-Niklaas en versmalling, iemand laat een gat. En Luca heeft eigenlijk niks gedaan, die was gewoon mee. En dan zei de ploeg, niet rijden. En dan hebben wij wel aangegeven, 15 man, dat is gewoon een goede situatie om hem mee te hebben. En dan... waren die eigenlijk heel rap weg. Dus dan hebben we ons eigenlijk geadapteerd aan de situatie en dat was perfect op die moment.
Ja, want het was met Luca, met de Wolf, met Frison. Dus
De man die eigenlijk sowieso had aangekondigd om mee te gaan.
Was een goede...
Lamperti.
Sterke vlucht, hè. Lamperti. Voelt je onderweg die hectiek al? Allee, je verstart dan natuurlijk in Antwerpen en je gaat over het Waasland en... Dus is daar al iets van hectiek of is dat pas in de Vlaamse Ardennen dat dat gebeurt?
Ik denk, doordat tegenwind was, zaten we vrij rustig in het peloton. Die eerste uren was het echt gewoon vooraanwaarts aan het koersen om die vlucht tot stand te brengen. Maar wij zaten in het peloton wel op ons gemak, denk ik. En dan richting de hometown van de Jeno was wel een beetje stress. Zo. Ja. Eerste kasseister.
Dat wist ik al. Paddenstraat is altijd zo een beetje zo, terwijl dat helemaal niet nodig is, maar... Het is toch als de eerste kassein en iedereen wil toch liever vooraan zetten.
De hometown is?
Zottegem.
Zottegem, oké.
Allee, eigenlijk Sint-Lieve-Zuid, maar ik ben verhuisd naar Zottegem. Dat is ernaast.
Shout-out naar Zottegem.
Ja, voilà.
Is daar een supportersbus of een supporterscafé?
Nee, dat is ook niet nodig.
Nog niet, maar bij deze. Mensen die luisteren naar het Zottegem.
Je hebt nog geen supporterscafé.
Ik heb wel een café waar dat er een treitje in hangt, maar ik ga dat niet als het supporterscafé...
Ze krijgen ook geen shout-out.
Nee.
Geen shout-out. Voilà. Jij hebt wel een supporterscafé.
Meerdere.
Ja.
Eén heel goed, ja.
Waar is het?
In Rijkenvorst, bij ons café de Williams Place, is al jaar en dag sinds 2014 zelfs al supportercafé. Het is tijds voor eigenlijk Geert Tox, ook bij Lotto... aan het rijden toen.
Die van
op de
ATC.
Weg. Dus, eerst ATC, daarna Lotto. Dus die mannen konden in de zomer naar de weg gaan zien. En in de winter kwamen ze naar mij en onze Thijs zien. En tussentijd is daar ook Aaron Docks bijgekomen. Dus die vullen hun dagen wel.
Ja, en de cirkel is rond. Nu zit jij bij de Lotto.
Ja, inderdaad.
Voilà,
ja.
Ik vind dat echt een goede café-naam eigenlijk. De Williams Place.
Ja, dat zal waarschijnlijk van William zijn, hè?
Geen idee, het is al heel vaak overgenomen en gedaan, maar wij blijven er wel onze slechtje houden. Dus,
Er was een overweg ergens op parcours, die is gepasseerd. Die 13 vluchters die zijn dan wel, die waren echt weg, hè, want die kregen dan 2 minuten extra en dan wordt dat peloton in 2 gehakt. Ze gaan voorbij het rood zijn, eigenlijk. Hè? Dus jullie stonden daar ook voor, hè, voor dat zijn. Wat gebeurt er dan? Er is wat om te doen geweest. Ja.
Stond jij ervoor of waren jij voor?
Ik was er door.
Oké, we hebben al iemand gevonden.
Net op de radio gehoord dat iedereen geïdentificeerd is, dat door is gereden. Dus.
Ja, waarschijnlijk bij rijbewijs kwijt en zo.
het zou niet netjes zijn, want uiteindelijk, ik ben een van de eerste dat gestopt is, omdat er een man op parcours stond en niet omdat ik het zag dat het licht op rood was gesprongen.
Mm. Ah, want was het met een geluidssignaal? Of was
ja,
het
waarschijnlijk wel, maar dat hoort je op dat moment. Als ik in de koers zo zit, dan... Had jij door dat er...
Nee, op een gegeven moment zie ik zo iemand uitwijken, denk ik, er is een valpartij. Ja. Maar dan was het voor die overweg. En dan zag ik zo dat er zo wat geharren waar was. En dan zag ik dat er de jury stopte en zo. En dan zei ik, alleen een oortje zeiden ze dan van overweg. Dan heb ik direct eigenlijk gestopt om te plassen, omdat ik wist van ze gaan ons toch tegenhouden. Dus dat was wel de beste oplossing, denk ik.
Ja.
Terwijl ik wel moeilijk vind... alles dicht smijten, hè?
Ja, maar ik vind wel eigenlijk, we zijn veel op spoorwegen overgereden, niet zoveel, denk ik. Het is wel de grote dag in Vlaanderen. Het kan niet zo moeilijk zijn om die trein tegen te houden, denk ik.
Gewoon een staking, hè?
Dus bij deze doe je een oproep naar de NMBS van... alles stil.
Maar ik heb gehoord dat zij zelfs die mogelijkheid hebben, maar dat ze door de organisatie nooit benaderd zijn om die trein te doen stoppen. Dus dat zij ook zoiets hadden van, als we het niet weten, kunnen we de trein niet tegenhouden.
Want 9 van de 10 is die trein ook gewoon leeg, want iedereen staat aan het parcours.
Ja, of kunnen ze ook niet gewoon weten van, die trein vertrekt nu in dat station, dus die is binnen zoveel minuten aan de overweg, waar ook binnen zoveel minuten coureurs gaan passeren.
Ja.
Kun je het al even omroepen misschien?
Ja, want wij hebben dat eigenlijk gehad in Tirreno ook. En dan was dat zo, jongens, blijf in het peloton, want er gaat een trein komen. En dan hebben ze ons eigenlijk preventief gestopt,
al
500 meter voor dat die trein ging passeren. En dan hebben we zelfs nooit gezien dat er een trein gepasseerd is. Dus dat was ook een oplossing geweest, denk ik.
Ja.
Ik heb ook nog gedacht, het moment dat ik daar aan het rijden ben, springt daar dus ineens wat mensen op straat om ons tegen te houden, want een trein komt eraan. Ja, je kunt er ook gewoon op die mensen knallen en op de sporen vallen. Hè? En dan...
Ja, oké. Okay, dus misschien iets meer waarschuwing op voorhand. Het zou misschien niet stom geweest zijn. Ja.
Ja.
Communicatie tussen de NMBS en de organisatie. Dat hebben we wel een beetje gemist.
Ik denk dat er geanticipeerd had kunnen worden op de situatie.
Oké. Okay. Ik kan u wel meegeven dat ik denk dat Pogacar en Remco wel vervolgd gaan worden door het parket. Dus.
Ik ook dan, ja.
Ik kom dat toch in een lijstje? Nee, ik hoop...
Maar Infrabel gaat gewoon ook het platform gebruiken van de Ronde van Vlaanderen om dan nog eens een keer in de kijker te zitten, omdat ze altijd campagne voeren voor sporenlopers, omdat dat keiwel gebeurt. En ik denk dat ze daar nu de Remco mee kunnen misbruiken, zal ik maar zeggen, om daar nog eens een keer te kaderen van... Doe dat niet!
Voilà, maar dus ik denk dat er weinig intentie bij aan te pas kwam, dat het waarschijnlijk gewoon in de koers zo gebeurd is. En
het is niet dat de barielen al naar beneden waren en dat je slalomt zoals 20 jaar geleden in Roubaix met Hoste en...
2006, van Petegem en Hoste.
En Hosten,
ja. Voilà, en we zeggen nu nog eens, pas op, als het zijn rood is, dan ga je het er niet door. Voilà, bij deze is dat nog eens gezegd. Uiteindelijk wordt de kopgroep met Luca van Boven, die wordt op Berg ten Houten gepakt, als ik me niet vergis. Was het toen al voorbij voor jullie of voor u? Want het was dan eigenlijk uw kaart.
Ik was al terug moeten komen. Ik had al mijn ketting eraf gereden. Op de Holleweg zat daar zeker. Ik ken ze allemaal niet bij naam.
Maar het staat op je stuur.
Nee, voor de Eikenberg was dat zeker.
Nee, na de Eikenberg, die strook.
Holleweg.
Dus de opvolging kende jij nog niet van buiten?
Jawel, ondertussen wel. Want ik heb echt serieus gestudeerd om alles te kennen en zo. Want,
ja, toch? Hè?
Ja, ik heb ook op die wegen dus overal wel eens geweest. Maar de volgorde weten, dat was zo een beetje het moeilijke.
YouTube, hè? Of?
Ja, stukken terugzien en zo, inderdaad. En Veloviewer is echt wel iets goed tegenwoordig met die streetview om alles terug te kijken.
Je hoort dan vaak, Veloviewer. Wat is dan nog het grote verschil tussen Veloviewer en Google Maps?
Eigenlijk is ja, Veluwe staat alles op, zowel het weer als de wind, als de routes, als ploegleider kunnen daar aanmerkingen op geven.
Je kunt, dat is meer eigenlijk een tool dat je alles kunt implementeren, alle andere zaken dat je eigenlijk ook gewoon gebruikt. Ja. Dus je kunt niet nog meer... Ja.
Ik weet niet wat ze in de wagen daar nog extra mee kunnen. Kunnen zij ook zien waar wij rijden op dat moment?
Denk het wel, dat ik dat eens had gehoord. Ook.
Nee, ze kunnen zien waar zij rijden op dat moment. Ah, maar waar wij rijden, kunnen ze niet.
Ah ja, zo, ja.
Oké. Okay.
Ik denk wel dat dat kan in de toekomst met die Velon-bakjes dat nu onder ons zadel hangen, dat dat wel gaat kunnen, of al kan. Dat je eigenlijk overal gevolgd wordt.
Het is trouwens met die bakjes, denk dat ze weten wie er over de sporen is gereden en wie er voor stond.
Ja.
In de ronde zelf is dan zo, een kat-en-muisspel noem ik het, maar het is eigenlijk Poggi die doortrekt op de tweede keer Quaremont. Op de Molenberg was het eigenlijk al voor Jan Vermeers, die heel hard aan het rijden was, zag ik. Maar ik wil het even hebben over de G5, noem ik ze, met Wout van Aert en Mathieu van der Poel en Evenepoel, blablabla. En Pedersen, die daar ook nog aan hing. En ik heb die op het startpodium een beest genoemd, want die komt terug van twee breuken, van een sleutelbeenbreuk, van een polsbreuk. En die is ook ziek geweest vorige week. Hoe kijken jullie naar die mens? Want voor mij is dat echt bijna bovenaards als ik die dan op dat startpodium zie.
Voor mij ook is dat ook wel echt een legende. Ik had nog ergens gezien op Twitter dat hij vorige week weer gevallen was of zo. Weer op zijn andere hand, gevallen. Dus...
En ziek geweest.
Ja, en dan nog eens erbij. En dan denk je van, amai, zo nog die Ronde van Vlaanderen rijden is echt wel chapeau. Dus,
Dat is iets anders dan wat lekkers, hè?
Ja, inderdaad. Ik weet nog dat hij met de val van mijn Wout ook in Dwars door Vlaanderen ook was gevallen toen. En dan in zijn serie kun je dan zien hoe dat hij hem nog voorbereidt. Mm-hmm. En dan rijdt hij nog vier keer op de rollen heat training te doen om het vocht eruit te rijden. En dan rijdt hij ook gewoon in de ronde. Dus straffe kerel.
Ze gaan bij Lidl Trek ook binnen een paar dagen ook een nieuw documentaire lanceren. Ze zijn een Road to Roubaix. Dus dat gaat ook weer iets zot zijn, denk ik. Ik denk wel echt een must-watch.
Kijktipje.
Ja, toch?
Wout van Aert, die was natuurlijk... ik weet niet of jullie dat hebben gehoord vanuit de bus op het startpodium, maar dus als die het podium opgerold kwam, was dat absurd. Dan is er precies maar één renner in België.
In de wedstrijd ook, je hoort zijn naam constant. Ja. Ah, je weet, ja. Hij rijdt just voor mij, je rust just achter mij, want de mensen roepen zijn naam. Dus,
Je weet eigenlijk altijd waar Wout van Aert komt, omdat ze zijn naam roepen. Maar uw naam zullen ze ook wel geroepen hebben.
Daar roepen ze dan wel eens. Maar Wout van Aert, iedereen herkent hem ook direct met zijn helm en zo.
Je had zo wel een vibe op dat podium, hè? Jij en Wout. Hij zit in uw vlog.
Hij zit wel in de vlog, inderdaad. Het ging over kinderen. Dus ja, ik dacht, ik moet... Ik probeer toch iets te vinden om zo wat te connecten op het podium. En dus, ik had eigenlijk gezegd dat ik bijna mijn kleine de lucht had ingesmeten toen ik aan het roepen was naar tv bij Dwars door Vlaanderen. Dus voilà, heeft hij gezegd, pas op als je een kind op je arm hebt. Dat is het eigenlijk. Maar goed, de vibe zat goed met Wout. Ik vond dat hij wel blonk in zijn vel en daar moet hij straks tegen rijden in Roubaix, Toon.
Ja, ik heb ook woensdag zat ik twee keer te vloeken. Eerst door de valpartij van Geno en daarna met de Woutje daar nog verloren. Ik had hem het wel gegund, denk ik, net zoals heel veel mensen, ook andere renners van andere ploegen, dat hij daar een schone overwinning had kunnen krijgen. Ja. Niet dat ik het Ganna niet gunde of zo, maar
iedereen,
de Wout met alles wat er gebeurd is, ook in Dwars door Vlaanderen nog eens, dat had mooi geweest.
Ja, en die met Pedersen komt dan ook. Je moet hem een tikje geven en zegt van, you're a legend. Of zo,
inderdaad.
Ja, mooi.
Ja, dus dat zegt ook wel misschien iets over het respect voor Wout en pelotonnen. Je gaat Roubaix rijden. We zullen er misschien speed wat meer over hebben over Roubaix, maar kijk je daar naar uit?
Ja, misschien... Ik kan niet zeggen meer dan de Ronde van Vlaanderen, maar het is van de winter wel een koers waar ik meer aan dacht dan aan de Ronde van Vlaanderen. Misschien dat ik toen de impact van de Ronde van Vlaanderen nog wat onderschat, dat ik na zondag die mening moet bijstellen. Maar Roubaix is toch wel een koers die misschien nog meer tot de verbeelding spreekt als je het dan als crosser zou kunnen gaan rijden.
Mm-hmm. Je hebt ook al een mini-testje gedaan met Denij.
En ik ben ook, gelijk Diana daarnet zei, de verkenning destijds mee gaan doen, in februari mee gaan doen. Dat was in mijn week rust, maar ik heb dan toch één dagje terug op de fiets geklommen om in Roubaix erbij te zijn. Ik was er ook nog nooit geweest in de Ronde van Vlaanderen. Ja, we zijn er al iedereen is daar al geweest op die wegen, op die hellingen. Maar in Roubaix was ik nog nooit niet geweest.
Je doet die kassein ook niet voor je plezier, hè?
Nee, echt niet. Dat kan ik sinds die een dag wel zeggen.
Ja, hij was op rust, maar hij reed nog wel redelijk rap op de kasseistrookje. Dus ik zie het wel goed komen voor zondag voor toen.
Ik ben echt verschoten van wat voor een stroken dat zijn. Dat is echt niet te doen. Toen lag er ook superveel modder op nog eens.
Ja.
Maar gewoon stenen dat er weg zijn, dat er ontbreken, putten. Daar straks zijn een onkel nog van, ja, ik kan we hebben van het jaar de Ronde van Vlaanderen gereden, volgend jaar gaan we Parijs-Roubaix rijden. Ik zeg, dan pak het toch uw mountainbike maar in plaats van uw wegfiets, want dat gaat gewoon bijna niet erover. Eigenlijk.
Nee, dat was niet zo leuk. We starten ook aan het bos van Valerzons.
Ja.
We moesten dat dan 3 keer doen, denk ik, voor onze bandendruk te testen. Dat was echt al verschrikkelijk. En voor mij was het al om zeep eigenlijk.
Mijn hand lag open na een 3e keer het bos van Valère. Voilà, dus en dan moest de training eigenlijk beginnen. En mijn hand lag echt al open.
Ja.
Dus,
ja, de truc is zachtjes vasthouden zeker?
Ja, en Tom Boonen reed toch ook altijd zonder handschoenen? Ja. Dus ik zei nog in de bus, ja, ik doe ook geen handschoenen aan. Want Tom Boonen deed dat ook niet. En die heeft er toch veel gewonnen. Dus ja, ik ben nog niet Tom Boonen. Dus blijkbaar.
Maar nogthans een beetje dezelfde bouw. Hè? Je hebt bepaalde tuning dingetjes dat je kunt doen. Zoals, ik zal maar zeggen, een Gardena knippen. Dat denk ik Boonen. En dat rond je stuur, ja. Of dubbel stuurlint.
Ik heb in Den Haag inderdaad gereden met de fiets zoals ik zondag wil gaan rijden. En dat was met dubbel stuurlint in de beugels en dan satellietshiftertjes bovenop.
Ah, ja.
Maar ik heb ook gemerkt dat ik die niet heel veel gebruikt heb. Af en toe is, want als je in de groep rijdt, ga je ook niet zomaar je remmen.
Dat je handjes op het sturen en kunt... voilà. Okay. En dan met die verkenning dan ook. Heb je dan zo het gevoel van, mijn ploegmaats, die komen veel tips vragen over bandendruk. Want jij als crosser...
Nee, dat gebeurt eigenlijk over het algemeen niet echt.
Nee.
Het is ook gewoon iets heel anders.
Want jij kunt wel op een band duwen en zeggen, oké, dat is 3.3.
Nee,
3.2.
Mijn duimen gaan maar tot 2 bar. Ja. Gelijk in de cross.
Ja.
Nee. Maar we hebben daar wel bandendruk aan het testen geweest. En er waren er veel die zeiden van, ja, ik zou echt niet meer lager gaan. En ik ben toen toch nog wel wat lager gegaan, omdat ik ze toch nog graag iets zachter had.
Hoe laag?
Dat blijft nog een geheim.
Echt? Dus, oh, I love it. I love it als ze het zo geheim houden. Dat is echt zo van... Eigenlijk maakt dat geen fuck uit. Want, allee.
Nee.
Maar toch gewoon het geheim van de chef.
Maar ik weet wel dat toen bekend staat als iemand die in de cross ook altijd met lage banden drukt.
Ja. Ik laag, zo... laag voor zijn gewicht. Allee,
ja. Laag voor wie dat toen is.
Dus. Ja.
Dat was toen geen verrassing dat hij nog...
Zo het gevaar opzoeken ook.
Ja, gevaar op comfort opzoeken zeker. Zowel in de cross. In de cross dan bijvoorbeeld zet ik ze altijd zo zacht totdat ik ergens de velg raak. En dan terug een klein beetje erbij in de verkenning. Dus veel renners zeggen van ja, dat is te zacht. Maar ik rij liever een beetje platter dan te hard. Nu ja, in Roubaix gaat als je ze te plat zet, wel je wielen en je banden kapot rijden. Dus ik moet wel...
En hoe breed? Of is dat ook een geheim?
Dat is ook een geheim, hè, Jeno? Ja.
Ik had we zullen de vraag stellen aan Jeno, want die rijdt niet. Hè? Hoeveel bij u? Van zo'n luchtmannetje?
Ik weet het al niet meer. Want dat is ook helemaal anders.
3.1?
Ja, ik denk zelfs dat ik even onder de 3 heb gezeten. Ja. Maar ja, ik weeg ook maar 64 kilo, dus dat is helemaal niet te vergelijken. Ja,
uiteindelijk zit ook niks met die druk als je niet weet met welke breedte dat je rijdt. Want vanaf dat je de bandbreedte een klein beetje aanpast,
inderdaad.
Is 3 bar ook niet meer hetzelfde als 3 bar in een dikke of
daarmee heb ik de vraag stellen.
Ah, wel, Toon, merci om niks te zeggen dan.
Ja. Oh, maar ik hou ervan zo. Echt zo.
Zondag onmiddellijk na die verkenning had ik mijn gsm erbij gepakt, naar notities gegaan en een lijstje gemaakt van kijk, er moet dubbel stuurlint op, die shifters moeten erop komen, die bandendruk, die banden, omdat ik het echt na die verkenning, het zat vers in de polsen vooral, die verkenning of in de benen.
Mm-hmm.
En ik wou echt niks vergeten van die dag, dat ik echt mijn materiaal wel zondag op punt heb staan. Laten we hopen dat het zondag stand houdt.
Ja, oké. Kijk er naar uit.
We gaan er speed misschien nog even op terugkomen.
Wel, misschien komen we er speed nog even op terug. Maar ik wil het ook nog hebben over dat andere fenomeen dat ook aan de start staat. De zondag, die nu ook gewonnen heeft, Tadej Pogacar. Redelijk impressionant hoe dat die er eigenlijk iedereen afrijdt. Het was een afvallingskoers eigenlijk.
Hebben jullie hem veel gezien?
Een domme vraag, hè? Nee. Niet zoveel, nee.
Nee, maar je hebt hem wel al... zien voorbijvlammen in Sanremo bijvoorbeeld, hè, waar dat hij viel. En dat er ineens een witte schim zo langs de rechterkant voorbij kwam.
Ja, het is fenomenaal. Ik heb tonnen respect voor wat dat hij doet. En het is ongezien in deze generatie nog zo ons allemaal overklassen. Tonnen respect voor wat hij doet.
Want kun je dat hoog genoeg inschatten, wat dat die gast doet? Het is toch...
Ja. Nee, ik denk dat je dat niet kunt schatten, hoe uitzonderlijk goed dat hij is. Want wij zijn allemaal getrainde mannen. Wout, Mathieu, dat zijn al de uitzonderlijke talenten, Evenepoel daarbij. En dan heb je een andere dan nog rondrijden die er nog een beetje mee speelt. De mensen zeggen nu ook, Wout had dit, Van der Poel had dat, Evenepoel had dat. Maar allee, weten jullie wat coureurs dat al zijn? En een andere die speelt daar precies nog een beetje mee. Dat is gewoon niet te doen, ja.
Een van de dingen dat ze zeggen, en waar dat wij het misschien ook nog over gehad hebben voor de podcast, is zeggen dan, Mathieu had niet moeten meerrijden naar Oudenaarde en moeten slepen.
Hij heeft iets te veel meegereden. Dat las je wel.
Had dat verschil gemaakt? Ik zal het zo vragen.
In mijn ogen niet. Ik denk dat Mathieu gewoon aan zijn stand verplicht is om mee te rijden eigenlijk. En dat hij ook zoiets heeft van ja...
Maar is hij aan zijn stand verplicht om mee te rijden? Het is gewoon zijn mindset van die koers. Van te koersen.
Ja, en als hij niet meer rijdt, komt Remco terug. Of komt Wout ook terug. En dan moet hij met nog twee anderen ook rekening houden. Terwijl nu misschien met één iemand is.
Maar dat kan wel voor meer animo zorgen in het koersverloop.
Ik heb de koers niet teruggezien nog niet. Of de finale van hen toch niet. Maar ik weet nu niet, stel dat Van der Poel niet terugdraait. Niet meedraait.
Even voor dat hij terugdraait.
Wanneer heet hij?
Ja, dan komt hij.
Nee, stel en Evenepoel komt terug. Kunnen dan met twee misschien meer een vuist maken tegen Pogacar? Ik weet het niet. Op dat parcours misschien wel gewoon niet. Ja.
Er wordt dan gezegd, ja, hij zal ze daarna waarschijnlijk toch ook gewoon afrijden. Maar dan is, in je zin staat het woord waarschijnlijk, dus je weet het niet, dus je probeert het ook niet.
Omdat je iets anders probeert.
Ja, hetgeen wat hij probeert is eigenlijk Pogacar volgen, proberen te volgen, om hem dan te proberen te kloppen in de sprint. Maar hij is er al keihard keren afgereden geweest op de Quaremont, voorgaande jaren. Dus,
is het misschien ook omdat het vrienden zijn?
Ja, respect. Hè. Respect voor elkaar. En ik vond dat ook wel veelzeggend, dat hij op een gegeven moment zei van ik heb niet eens achterom gekeken. Ik wist niet dat Remco kwam. Dus ik kijk nooit achterom.
Ja.
Je hebt ook oortjes in.
Ja, wel, dat dacht ik ook.
Die Remco misschien, om het daarover te hebben.
Hij luistert niet.
Die doet ook wel iets fenomenale. Die blijft er eenzaam en alleen.
Ik was super blij dat hij meedeed.
Ja, het zal wel. Ja.
Die heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat het toch wel een spannende koers was.
Mm-hmm. Ja, omdat je ook altijd denkt, op een bepaald moment komt er zelfs, denk ik, op.
Ja,
wat zou het zijn? Het lijkt alsof hij er zo naartoe kan springen. Mm-hmm. En dan legt Tadej Pogacar er nog een koers op. En dan hangt hij eigenlijk op die derde plaats. Maar ook fenomeen natuurlijk. Je bent hem, ik heb het opgezocht, head-to-head, 20 keer tegengekomen in de koers. Allee, bij de profs. Misschien daarvoor.
Remco. En hoeveel keer heb ik hem geklopt? Nooit waarschijnlijk.
Niet veel.
Ah, ik dacht dat jij nu met een zotte statistiek...
Nee, sorry. Ja, nee,
hij heeft 20 keer geklopt.
Nee, maar hoe is het om tegen Remco te koersen?
Ja, altijd ongelooflijk moeilijk. En natuurlijk, zo'n talent. Ik heb ook de eer gehad om het EK met hem te mogen rijden. Dus ja, hij werd dan ook geklopt door Tadej. Maar hij was toen eigenlijk ook... veel beter dan al de rest in die koers. Dus ja, het is mooi om te zien dat hij eindelijk ook de Ronde van Vlaanderen komt meedoen. Want in die eendagskoersen is hij gewoon een van de beste van de wereld. En ik denk dat hij daar nog heel veel in kan bereiken.
Nou, we hebben hem toch gemist in de ronde de afgelopen jaren?
Tuurlijk, ja. Net als Sanremo. Ik denk in Sanremo had hij ook altijd kunnen meedoen voor de overwinning. Dus ik denk dat hij moet blijven komen.
Ik merkte ook wel zo aan een fitty tussen Evenepoel en Lefevre. Dat hem eigenlijk niet mocht, maar dat hij ook wel wou.
Ja.
Dat ik weer zo raar vond.
De vraag is wel, wat is daar natuurlijk.
Ja. Dat vond ik weer zo heel raar nu ineens.
Ja, dat is een rare soort van heisa tussen Patrick Lefevre en Remco Evenepoel.
Waren we misschien vorig jaar al een beetje, maar 2-3 jaar geleden bezig met Evenepoel? Waren we onszelf toen aan het voorstellen wat dat Evenepoel de Ronde van Vlaanderen zou rijden? Iedereen was toch meer bezig met wat dat Evenepoel de Tour en wat.
Ja, tuurlijk.
Ja. Dus toen niemand dat echt de vraag heeft gesteld.
Nee.
Maar misschien is dat ook wel vreemd, want ja, dit parcours van de Ronde van Vlaanderen is eigenlijk wel niet slecht voor hem.
Ja.
Ik vergeet elke keer, elk jaar opnieuw, hoe zwaar dat eigenlijk is. Als je ziet ook die verschillen, hoe dat uiteen ligt.
Ja.
Dat is echt gewoon...
NASA was de eerste van de groep die niet mee was, denk ik. Ja, 13e of zo.
Ja.
En dat was 7 minuten... Nee, 6 minuten en een beetje achter, zeker? Of 5 minuten en een beetje?
Ja.
Zot, hoor.
Ja, maar dan vanaf plek 9, denk ik, tot plek 70, 75, zijn eigenlijk allemaal relatief dicht bij elkaar. Dus
ja.
Dat is nog wel... Ja, dat, op het einde is iedereen vaak zo kapot dat dat wel een beetje bij elkaar komt en dat er altijd zo wel wat groepen zijn.
Omdat je elkaar dan wel wat zoekt.
Ja, omdat je zo wat iets hebt van... Hé, hier moet ik bijblijven met dit groepje en anders moet ik alleen verder.
Ja.
En iedereen sprint nog, hè? Jelle hebt ook gesprint, of niet?
Tuurlijk,
ja. Denk het wel, ja.
Ik heb gewoon een move gedaan, want ik van mezelf.
Ja? Ja, jij sprong nog weg op 800 van de meter.
Ja, een kilometer, ik wel een meter.
Ja,
kilometer.
Ja, toch. Mooi move, mooi move.
Goed. Pogacar wint voor de derde keer de ronde. Die is meer recordhouder. Misschien een kleine quiz. Wie nog?
Mathieu.
Ja, Mathieu, uiteraard.
Bonen,
uiteraard.
En...
Museum.
Voilà.
Ja, de leeuw.
We hadden een foto, hè, met twee in de VIP.
Is het zo?
Ja, zo van welkom in onze club.
Ja, ja, de grote club. Het is een grote club, want er is ook nog een Zwitser bij.
Ah, ja.
Cancellara is er nog bij. Ja. En Pogacar. En dan nog Achiel Buijsen en Erik Mann. En Manny. Voilà. Goed, dan weet je dat ook weer.
Ja, dus dat was de quiz en...
Dat was een kleine
quiz. Kreeg je alle antwoorden.
Maar ik dacht, ik ga ze niet. Maar ja, ik ga ze niet allemaal.
Wij onderschatten ons. Ja.
Wacht,
ja.
Wacht.
Ik ga ook even teasen. Ik heb trouwens ook een quiz voor straks. Okay. En het is een quiz over Lotto. Dus ken je werkgever?
Hopelijk.
Nu die mannen echt...
Nee, niemand met 4 overwinningen in de Ronde van Vlaanderen volgend jaar kan dat wel weer sneuvelen. Ja. Tadej Pogacar, Mathieu. En Lotte Kopecky.
Voilà.
Want die heeft er ook 3. Hè. En bij de vrouwen, zullen we het nog even over hebben, want Demi Vollering die pakt daar eerst de Ronde van Vlaanderen. En Jappe, jij zei dat je onder de indruk waart.
Ik was super onder de indruk. Ik ben ook wel heel blij dat ze dat heeft kunnen toevoegen aan haar palmaris. Jij zei ook tegen mij van ja... Het is Pogacariaans, hè? Of wat werd er gezegd?
Ja, de vrouwelijke Pogacar. In het
vrouwenpeloton. Ik zag ook zo'n beeld. Dat was een
misschien een beetje overdreven, maar...
Het was ook een dronebeeld van haar, van de afdaling van de pater. Ik vond dat ook wel echt indrukwekkend toen dat hij naar beneden reed. En dan ook nog zag ik eigenlijk tussentijden, of eigenlijk een klassement, met tijden... van de Quarabond.
Mm-hmm.
En zij was daar, denk ik, 3:30 naar boven gereden. En denk ook gewoon sneller als jullie alle twee. En dat vind ik dan vooral zot.
Wij zijn één keer zeker sneller.
Dat je gewoon geklopt wordt door een vrouw.
Ik heb ook van Puk Pietersen ergens tijdens gezien op de Paterberg of zo, denk ik. Ja. En ik dacht ook van, allee, dat is toch straf. Maar,
ja, toch, hè?
Goed, ik denk dat je het niet kunt vergelijken met een afstand dat wel in de benen.
Nee, dat weet ik.
Ik weet niet hoeveel keer dat zij ook over Quarabond-Pater rijden.
2 keer Quarabond...
Alleszins, ze rijden minder, hè? Daar niet van, hè? Maar ik vind dat echt...
Ja,
ik vind dat zot.
Mm-hmm.
Allee.
Ja. Ja, we mogen dat niveau,
werken.
Dat niveau mogen we zeker niet onderschatten, dames. Hè? Dat is...
Nee. We hebben zeker 2 keer sneller gereden dan die tijden.
Jij kunt mijn Strava-tijd niet gezien hebben, want mijn computer is uitgevallen onderweg.
Ah, wel.
Ik hoor excuses.
Nee, maar hoe zonde is dat? Nee, dat is waar. Ooit, computer.
Ja, dat is waar, want ik ben eigenlijk vandaag nog naar je Strava gaan kijken en jij hebt geen segmenten.
Nee.
Dus je hebt aan iemand gevraagd?
Ja, onze ploegmaat Vito Braat heeft mij getacht dat ik was in de groepsrit.
Je zat bij hem in de groep?
Hij zat de groepje achter mij, maar...
Vragen juist aan iemand dat bij u in de groep
zat? Ja, maar dat ik zat eigenlijk ook niet bij staan.
Nee, aan de Janne vraagt hem het niet.
Nee, slechte relatie. Ja.
Nee, ik wou het eigenlijk gaan opzoeken voor eigenlijk dit gesprek dan. Maar ja, er was ook een top 10 gemaakt van de mannen met de tijden. Ja, en daar stonden Jelle niet bij. En ze was eigenlijk maar 6 seconden trager dan Van Aert. Dus ja, ik vermoed dat jullie ook wel trager gaan.
Ik heb ook gekeken en ik denk dat ik 1 keer 3:10 gereden heb.
Ah, toch? Oké. Okay.
Tweede keer Quarabond.
Okay.
De 2 laatste keren was de eerste keer. We hebben precies toch niet doorgetrokken.
De eerste keer hadden we 3:32 of zo.
Ja.
En dan 3:10 had ik en dan weer 3:30 of zo.
Ah, je bent wel echt goed gaan terugkijken.
Ja, eigenlijk alleen die 3 klim. Al de rest, ik wou het vervallen zien. Want ik weet dat ik 2 jaar geleden reed ook zo 3:30, 3:20. Ja. En dan de laatste keer 15 of zo. Dus dan was volledig ingestort. Dus nu was ik wel eens benieuwd hoeveel was ik verloren.
Bijvoorbeeld vorig jaar reed ze ook wel een pak krapper. En dat heeft te maken met de wind.
Ja, ook denk ik.
Niet te vergeten. De hele week waren ze ook al in het hotel, de renners onderling dan, want ja, daar kan ik dan nog niet over meepraten. Bezig van, oh, dat jaar was mijn eerste tijd zo, tweede tijd zo, derde tijd zo.
Ah, dat is echt een ding.
Daar zitten ze daar nu toch zo over bezig. Maar nu, met het gevoel dat je daar in de benen hebt, snap ik wel waarom dat inderdaad een ding is.
De eerste keer is vaak oké. Daar rijd je rijdt stevig omhoog, maar dat is nog niet superbelangrijk. Tweede keer is de belangrijkste keer van allemaal. En dan de laatste keer zijn je kapot en dan probeer je rap mogelijk boven te geraken.
Misschien moet er een klassement gemaakt worden met telkens de drie Quaremont-tijden opgeteld.
Dat zou wel interessant
zijn. Alleen een leuk idee voor volgend jaar.
Een sponsorprijs.
Ja, wel, inderdaad.
Van Intermarché misschien. De eerste lottovrouw was Kylie Waterhuis. Wel heel laag, ik denk rond de 90. Maar hebben jullie contact met de vrouw?
Ik niet.
Ja, ik ietsje meer, maar dan via het crossteam zal ik zeggen. Wij doen onze stages wel samen met de crossploeg en onze ploegentrainingen zijn samen. Dus Sterre Vervloed, de crossdame, crosster, zeggen ze dat zo?
Crosster, ja.
Drie S'en. Die stond op de startlijst, maar die was ziek geworden. En er is een andere crosster ingevallen. Elke Sinave is ingevallen. Dus, en die zat in de vroege vlucht, denk ik.
Ah ja, oké. Ja, ik heb niet... Ik heb haar uitslag niet gezien, maar onder Kylie Waterhuis.
Achteraf wel DNF, denk ik. Ja, maar ze hadden toch ook twee cross, of ja, crossers die er ook weer bij waren.
Ja, het zal misschien en, nog steeds meer zo zijn.
Ja, en ik heb ook gezien bij de vrouwen, de cross is echt wel een ding ook bij de vrouwen op de weg aan het horen. Ik denk dat er vier dames in de top 10 zaten die nog wereldkampioen of nationaal kampioen in de cross zijn geweest. Zoe Bakstedt, Pietersen, Prevot. En dan was er nog iemand. Lotte Kopecky als Belgisch kampioen dan. Maar er, Persico kan
dat? Ah ja, dat kan. Maar ja, wereld, ja, bij de jeugd misschien.
Maar dan toch ook gecrossed in elke
geval.
Ja, het is geen trend meer. Hè? Crossers die coureur worden en coureurs die crossen.
Zeker bij de dames niet, denk ik.
Ja. Jelle hebt zelfs een schaatser in alle ploeg.
Ja.
Een hele goeie zelf.
Ja. En de vriendin van Del Toro.
Ja.
Romina.
Romina en nog?
Hinojosa. Klopt, voilà. Denk ik wat je zegt. Ja.
Oké. Goed. Dat brengt ons bij het Team Lotto. Ik wou daar nog een paar dingen over vragen. Namelijk de fusie. Jij hebt die levendig meegemaakt, Jano. Hoe was dat? Zonder dat je je werkgever moet...
Nee. Ik wil daar heel open over zijn. Dat is moeilijk, zoals iedere fusie, denk ik, wel niet gemakkelijk is. En op het eerste zicht had ik ook zoiets van... Een beetje moeilijk. Ja, er is altijd twee verschillende groepen die samenkomen. En ik had er niet echt een gehoogen, maar... Op de eerste stage in december vond ik zowel dat er al een hele goede klik was met de rennerskern en met de staf. En iedereen wou wel vooruit. En er zijn natuurlijk altijd wel kleine kwaaltjes, maar die zijn er stilletjes aan het uitgaan. En ik denk dat we aan iets moois aan het bouwen zijn nu.
Ja, jij moest je ook geen zorgen maken, hè? Denk ik.
Nee, maar uiteraard is dat nooit leuk als je zoiets hoort. Zeker als je dat zo... Ja, ik had toen etappe 12 van de Tour gereden. Hoe dat kan, 6 uur volledig naar de klug gereden. En dan kom je beneden in de bus en dan stuurt belt mijn vriendin van gaan jullie samen met Intermarché? Dat was voor mij zoiets van... Is dit nu de manier waarop dat we dat moeten weten? Dus dat was wel... jammerlijk, maar ik maakte me niet heel veel zorgen, maar er kan altijd van alles gebeuren natuurlijk.
Ja, en je ziet, voor jezelf maakt je geen zorgen misschien, maar je ziet natuurlijk wel collega's, staf misschien, of ik weet niet of alle staf meegegaan is, maar je ziet wel collega's die dat dan geen contract meer hebben.
Nee, we zijn heel veel staf verloren of die naar andere ploegen zijn moeten gaan. Ook heel veel renners die op dat moment einde contract waren en dat was al bijna een van de eerste dingen. Als je einde contract werd, had je zelfs geen kans, want er waren veel te veel renners. Dus er waren al te veel renners die zelfs een contract hadden. Dus op dat moment, als je dan geen contract hebt, is het bijna helemaal onmogelijk. Dus dat is heel jammer. En daar zijn we wel heel veel leuke, sterke renners verloren. Maar dat is, dat wordt erbij, jammer genoeg.
Is Veer ondertussen positief? Goed.
Ik vind van wel. Ik ben zeker tevreden. Kun je tonen hoe dat tijd...
Dat toon je kunt het ook goed inschatten natuurlijk.
Ik heb de decemberstage niet meegedaan. Ik kwam er dus in januari pas de eerste keer echt mee in aanraking, omdat ik de januari stage wel heb meegedaan. En daar vond ik het echt al wel één ploeg eigenlijk, hoe dat bij mij is overgekomen. Ja. Onder de renners onderling al direct. Maar dat was ook vorig jaar. Ik ben er vorig jaar ook pas in mei bijgekomen. En ze kijken dan eens een paar keer letterlijk van wat komt hij hier zoeken. Maar eigenlijk behoorde wel snel tot die groep als je werk te goed doet. Dus zo zal dat nu waarschijnlijk ook gegaan zijn. In december, dat je 2-3 keer met elkaar op de baan zijn geweest op training, kenden elkaar. En,
ja.
Zit.
Je kwam binnen als rookie. Allee, dus te zeggen, je bent 32 jaar, maar je komt eigenlijk binnen als een beginner tussen haakjes, hè, om het zo te zeggen. Natuurlijk niet helemaal, maar hoe was dat om dan binnen te komen?
Bij de Lotto-ploeg bedoel
ik? Ja, bij de Lotto-ploeg. Beginner.
Ja, een beetje dubbel, hè, want sommige gasten hadden wel direct respect voor mij, omdat ik in de cross toch ook al wat bewezen heb. En jongens die wat ouder waren, hebben ook tegen mij gekoerst. Ja, voor de schorsing eigenlijk in rondes van België en in Ronde van Wallonië, noem maar op, BK's. Maar er waren er ook nog bij die dat zo toch iets hadden, denk ik. Of dat voelde voor mij toch soms zo aan, van ja, wat komt hij hier zoeken? En hij mag de Ronde van België al rijden. En dat was eigenlijk het plaatsje van mij. En op een gegeven moment begon ik ook al best goed te rijden. Vorig jaar had ik de Renewie Tour in Hamburg mocht meedoen, waar misschien ook weer andere renners op stonden.
En vooral de niet-Belgen dat je niet kennen.
Ja, en ook ja, mannen die nooit met mij op de weg hadden gekoerst, denk ik. Echt de jongste gasten, die wisten niet dat ik op de weg ook al een paar keer top 10 in de Ronde van België in het klassement en zo had gereden.
Zesde in de ZLM-tour?
Ja, dat is een tijdritje in de proloog met veel grote namen waar ik ook goed tussen sta. Dus, maar dat zijn dat is niet iets wat direct opvalt. De mensen kennen me van de cross, ook andere renners kennen me van de cross. En dan was dat misschien voor sommigen wel van ja, hij komt zijn eigen hier wat voorbereiden op de winter en dan pakt mijn plaatsje in... Terwijl ik mijn hoofdberoep aan het doen ben. Maar eigenlijk is na een paar weken in de Lotto-ploeg te zitten, de klik al snel gekomen dat ik de weg toch iets belangrijker begon te vinden dan voorbereiding.
Of zo van, die is hier binnengehaald om UCI-punten te sprokkelen via de cross.
Dat is wel iets dat er in de toekomst zal bij komen kijken. Ja. Daar was toen nog geen sprake van, maar de komende jaren wel waarschijnlijk. En dat gaan we toch goed bekijken. Er is nog niet opgesteld van hoeveel punten zijn er nu eigenlijk te verdienen in de cross. Mm-hmm. Maar het is wel de bedoeling dat ik er daar wel een paar nog gaan kunnen meepakken.
Maar dat was in het begin ook wel echt zo, denk ik, wat je nu zegt. Dat iedereen zoiets had van, toenaard. Ja. Maar ik denk, na twee koersen was het al zo van, toen, we hebben nu nodig. En, ik weet nog, in de Ronde van België was het zo, nu vol, maar dan toen, je zou toch graag hebben de agist daarachter ook wel. Dus dan werd hij dat, eigenlijk na twee weken werd hij al redelijk prominent.
Want in de Ronde van België, je wint die rit naar Durbuy, hij wordt daar zesde, hè?
Ja, voilà, dus dat was ook toen al, denk ik, je 2-3 koersen had gereden en iedereen had weet wel van, we moeten toen 2 rangen hoger zetten dan dat we hem in het begin misschien hadden ingeschat.
Ja, ik heb ook vanaf... De eerste koersen me wel echt gedragen als knecht voor de ploeg ook. En altijd de plannen gevolgd. En als het dan eens aan mij was, zoals in de TRW ook mijn ding wel, had ik mijn uiterste best gedaan. Maar ik zit er ook niks mee in, zoals zondag ook, om voor de jongens te rijden. Ik weet dat ik in de cross heel de winter mijn eigen ding 100% kan doen. Ik haal er heel veel voldoening uit om voor die mannen te werken. Vorig jaar in de Ronde van België een beetje gaan storen daar, van voor een peloton, terwijl hij in de vlucht zat. En dan horen door het orke dat hij wint, dat is gewoon... Ik vind dat ook fantastisch.
Ja. Ik denk dat je ook, als je al jaren alleen maar voor je eigen hebt gekoerst, dat nu in ploeg doen, dat geeft zo'n extra ding.
Ik geniet ook heel veel van die sfeer. Voilà. Dat je samen met een ploeg naar zo'n koers gaat, s'avonds terug naar het hotel met z'n allen in die bus. Als wij een crosswedstrijd hebben, Corné van Kessel bijvoorbeeld is jarenlang ploegmaat geweest van mij. Maar er zijn heel veel weekends geweest dat wij elkaar niet gesproken hebben, want je komt alle twee in hun eigen camper toe. Je gaat even verkennen, maar dat deden wij toen ook nooit niet echt samen. Terug in de camper, apart op de rollen met je koptelefoon op. Om de starten, aankomen, hup naar huis. En je hebt eigenlijk tegen je ploegmaat niks gezegd. Nee. En op de weg is hij totaal anders.
Je ziet elkaar in de koers waarschijnlijk, of in de cross waarschijnlijk ook niet, als je samen aan het rijden bent.
Nee, voilà. Ja. Je moet ook niks doen voor elkaar of zo daar.
Nee.
Terwijl op de weg zouden we elkaar bijna een knuffel geven als er iemand eens pech heeft gehad.
Ja, tuurlijk.
Nog eens over die punten. Ja, ik ga daar soms wel wat te goed op. Zijn ze daar bij jullie in de ploeg hard mee bezig, met die UCI-punten?
Ik zou niet zeggen Astana hard of zo. Ik weet dat die serieuze inhaalbewegingen hebben moeten maken.
Zoals bijvoorbeeld met een tourploeg naar de Ronde van Oman gaan.
Dat bijvoorbeeld zo hard niet, denk ik. Maar ja, het is gewoon deel van de koers nu. Dus het is belangrijk dat iedereen punten pakt bij ons. En denk dat we het zeker niet slecht aan het doen zijn. Dus ja. Maar het is niet zo hard op gehamerd eigenlijk. Nee. Totaal. Mm. Ja.
Jij ook, je hebt bijvoorbeeld in de Ronde van Catalonië gescoord. Allee, mooie ereplaats. Zijn jullie er dan ook wel mee bezig zelf? Of?
Ja, ik denk dat elke renner wel eens kijkt van waar dit nu UCI-punten ja. Nee, want omdat eigenlijk in zo'n rondjes krijgen ook niet veel UCI-punten nee. Voor...
Weinig, hè?
Ja, je ja. Kunt beter een Brugge, hoe noemen ze het ja. Tegenwoordig, ja. Die kleinere koersen, zo, of die eendagskoersen rijden, waar dat er 60 man punten pakt, dan zo naar onder van België maar 5 of 6 zeker.
Ja, ik denk dat je voor een etappe 14 puntjes krijgt.
Ja, dus, voilà. Ja,
dat weet okay. Je niet.
Ik was daar straks ook even aan het voorbereiden en het viel mij op. Ja,
heb je voorbereid?
Ja, toch een beetje. Ah, ja. Valt het op of niet? En ja, ik was dan even aan het kijken naar de Ronde van Catalonië. Eigenlijk is dat ook een koers voor u. Moest ik uw programma zou kunnen bepalen, zou ik u misschien ook eens een keer naar de Ronde van de Catalonië sturen?
Ja, en dan... Ja, Wevelgem laten vallen.
Ik weet het niet.
Laten vallen,
ik zie daar echt koersen waar dat jij kunt scoren.
Ik vond het echt... Om het woord te zeggen, kut om daar te zitten terwijl er is gewoon klassiekers waren.
Ah, ja.
Maar het was wel deel van het plan. Het heeft voor mij wel goed gepakt, omdat het 3 sprintkansen waren.
Ja.
En dan maar nog die bergetappes als, voilà, als stage, bij wijze van spreken. Mm. Ik denk sowieso dat de sprints daar iets gemakkelijker zijn, omdat daar niet de zware sprinters aanwezig zijn. Dus Jeno zal daar zeker en vast op 5 podium of winst kunnen pakken een paar keer. Maar ja, gaan we daarvoor die klassiekers laten schieten met zijn talenten.
Ja, kan.
Ja, ja,
misschien moet je een ploegleider bij ons worden. En, voilà.
Volgens mij ben ik super blij dat ik geen ploegleider ben.
Dat kan ook.
Ik wou nog één ding vragen over terug renner zijn. Want ja, je bent natuurlijk 2 jaar geen renner geweest. En nu terug. En ik kan me niet van de indruk ontdoen dat jij super content bent.
Ja. Ja, en dat is een beetje het ding nu. Ik heb precies na de schorsing niet 100% het geluk in de cross teruggevonden. Nog niet. Oké, je wordt wel Europees kampioen. Dat is een schitterende dag die ik nooit zal vergeten. Maar echt er alles voor willen doen en laten om podiumplaatsen en overwinningen te nemen in de cross, dat is precies iets moeilijker geworden na de schorsing. En dat vind ik nu wel, of die motivatie vind ik wel anders op een andere manier terug op de weg nu.
Mm-hmm.
Dat zal misschien een beetje te maken hebben van de... het trauma, om het zo maar te noemen, dat ik heb opgelopen dan toch met die crossen.
En ook omdat het zo'n klein wereldje is, hè?
Ja, maar die wereld is nu intussen tijd ook wel veranderd. Je hebt Laurens Week en Michael van Turnhout nog, maar de rest zijn ook allemaal wel nieuwe mannen. Mm-hmm. Niels van de Putten en Tibor Del Grosso, Thibaut Nijs. Dat zijn mannen die, toen ik al prof was, nog om 10 uur bij de nieuwelingen reden. Ja. Dus, ja, op dat vlak is het wel veranderd. Mm-hmm. Misschien wel dat wel.
Ja, ja. Ja, en je hebt, en die ploeg zal er ook wel bij helpen om... Ja. Plezier terug te vinden waarschijnlijk.
Ja, ja. Ja, het is dat onder de mannen samen. Ook al ben ik de oudste van de ploeg, denk ik. Straf eigenlijk.
Ja, ja.
Is dat
ja,
wel,
ja. Ik denk niet dat je de oudste bent. Jasper.
Oh. Jasper en Taco zijn van hetzelfde jaar.
Alle twee. Ja, voilà. Ja, 32, iedereen, de oudste bij de Lotto is 32 jaar. Hè? Dus dat ja, zijn... Ja. Dat zijn jij en Jasper en Taco dan.
Ja, ja. Taco van der Hoorn is ook 32. Denk
ja. Ik. Dat is eigenlijk niet oud om de oudste te zijn.
Een jonge ploeg, hè, inderdaad. Ja.
Voelde dat?
Stefan de Schuitner zei vorig jaar tegen mij, hoe voelt dat nu als oude vos tussen al de jonge veulens? Ik zeg, kalm jij, vriend.
De Stefan heeft letterlijk die vraag ingestuurd van hoe voelt het om papa te zijn in onze ploeg?
Die rol zal ik zeker niet opwijzen. Dat is mij toch zeker nog niet toebedeeld. Maar ik voel me echt wel een van de mannen. En hoe oud ben jij nu eigenlijk?
25.
Oh, ik voel me ook nog maar 25 jaar.
We voelen ons niet allemaal eigenlijk nog maar 25. En liefst soms ook nog wat jonger. Arnaud de Lee is een van het speerpunt. Jij staat er nu naast, denk ik ook een beetje, Jeno. Hoe is het met hem? Want hij was 4e in Wevelgem en dan in Dwars over Vlaanderen is hij omgedraaid eigenlijk. In de andere richting ingereden. Dat vond ik heel frappant.
Ja, inderdaad. Hij heeft een moeilijke terreno gehad, maar dat was uiteindelijk wel wat hij nodig had om beter te worden. En als je dan ziet dat hij in Wevelgem een 4e plaats kan rijden, dan ja, oké. Dat wil echt wel zeggen dat hij in orde was. En op die moment ging hij redelijk makkelijk over de klimmetjes. Hij was mee in de eerste waaier. Hij was waar hij moest zijn, dus... Ja, als je dan in de belangrijkste week van het jaar ziekte oploopt, dan is dat heel jammer. En ja, dan is het soms het beste om af te stappen in Dwars over Vlaanderen als je dat voelt. En hij was jammer genoeg niet hersteld voor voor zondag en hopelijk wel voor volgende week zondag.
Ja, we zien hem, hopelijk in Compiègne aan de start.
Naast Toon natuurlijk.
Voilà, naast Toon, uiteraard. Uiteraard. Dan heb ik luisteraarsvragen, maar er was nog een leuke lottoquiz.
Ah ja, oké. Okay. Ja,
dit is uw moment, Jappe.
Ja,
ik heb hier een kleine quiz voorbereid. Wacht, het internet. Oké. Okay.
Dus ik stel voor, want daar soms haakt... Allee, is het daar zo wat moeilijk, maar dat je op voorhand goed uitlegt hoe dat de quiz in zijn werk gaat.
Ja, oké. Okay.
Ik heb dit al
zoals
meegemaakt.
Jullie waarschijnlijk...
We hebben hem al een paar keer de quiz gespeeld. Ja.
Zoals jullie waarschijnlijk natuurlijk supergoed weten, de lottoploeg die bestaat al sinds 1985. Dat weten jullie natuurlijk. Ik vermoed dat dat de tweede oudste ploeg is in het peloton. Na welke ploeg? De Movistars, inderdaad. Dus Movistar zit al van het begin van de jaren 80 in het wielrennen. Maar we bevinden ons momenteel tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. En dus sinds 85 hebben in... dus dat is eigenlijk al 41 jaar.
Niet belangrijk, maar...
Niet belangrijk, inderdaad. Ja. Lotto-renners op het podium gestaan van zowel de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. Dus ik ga met jullie op zoek naar Lotto-renners die in een Lotto-shirt op het podium hebben gestaan van de Ronde van Vlaanderen of van Parijs-Roubaix.
Dus niet alle twee.
Dus ik ga wachten. We gaan eerst op zoek.
Hoeveel zijn het er?
Het zijn er 6.
Oké. Okay.
Niet zoveel.
Nee.
We gaan eerst op zoek. Dus, ik ga van moeilijk naar gemakkelijker. En de eerste renner waar we naar op zoek zijn, hij werd derde in Roubaix van 97. Hij is 4 jaar samen geweest met Valérie de Bozer. Dus dat is die ex-vrouw van Koen Wouters. Geen belletje?
Jurgen Roelands?
Peter van Petergem?
Nee, niet Peter van Petergem. Hij heeft in dit najaar nog gekoerst tegen een paard als ex-renner.
Nico Matan.
Hij werd in gang geduwd door Nico Matan, maar hij had blijkbaar niet hard genoeg geduwd, waardoor hij is verloren van dat paard. ik ga je nog een tip geven. Hij is eigenlijk van een heel bekende wielerfamilie.
Ah, ja. Plankaart.
Jo Plankaart, inderdaad. De Jo, hij is ook VIP-chauffeur bij Quickstep, nog steeds, denk ik. Ja, maar trouwens, samen geweest met Valérie de Bozer.
Ja, dat is juist.
Ik ben nu op zoek met jullie naar een renner die vandaag heeft bijgetekend bij zijn ploeg.
Florian Vermeers,
inderdaad. Die werd tweede in Roubaix. Mm-hmm. Die van Colbrelli. En die klopte toen nog van der Poel in de spurten.
Ik ben dus heel benieuwd wat hij trouwens zondag gaat doen.
Ik dacht dat je ging zeggen wat hij verdient.
Ja, voilà. hij heeft tot en met 29 bijgetekend. En ja, die gaat echt...
Dat zal niet voor een pak koeken zijn.
Dik geld. Oké. Okay. Ik ga nu met jullie op zoek naar een renner. En zijn zus baat een bakkerij uit met nog een ex-renner. Ze noemen hem ook wel de hulk van Assen.
Roeland.
Jurgen Roelands, Jorge, inderdaad. Nu aan de slag bij Movistar.
Ronde van Vlaanderen podium dan? Of?
Ronde van Vlaanderen podium, inderdaad. Derde in 2013. Nu, een Lotto legend. Hij heeft ook de dubbel, dus hij heeft ook zowel de ronde als Roubaix gewonnen. Voor zelfs in 3 verschillende nationaliteiten op het podium gestaan van die 2 monumenten. 3 verschillende nationaliteiten.
Van hem of van de ploeg? Nee, van hem.
Van hem?
Ja, dingen, maar...
Alleen die... Zot. Die een
hoe kunnen nu 3 keer...
Moldaviër.
Ja.
Als Moldaviër.
Schmiel.
Ja, Schmiel. Schmiel.
Als Fietswinkel in Dist zeker.
Nee, dat is Sergej Ivanov.
Ah, oké. Okay.
Dat is die heeft... die daar aan op Grasbos woont. Ja, dat is Sergej Ivanov. Dat is de winnaar van Amstel Gold Race.
Kijk, kom aan.
20 jaar geleden.
Kom aan, Jappe.
En dat, uiteraard...
Het is een goede quiz.
Uiteraard, Peter van Petergem. Jij hebt iemand Sam daar juist ook al.
Zwarte
mirakel. Hij heeft de dubbel gepakt in 1 week als Lotto-man. Hij heeft hier ook al gezeten in de zetel. En dan zoeken we nog 1 iemand. Hij werd 2 keer derde in de ronde van Vlaanderen. Die van 2009 en 2010.
Gilbert.
Inderdaad.
Hij heeft hem ook gewonnen. Ook,
2 keer in de Lotto.
Hij heeft hem ook gewonnen. Maar
niet als Quickstep. Voilà. Als Quickstep. Ja.
En in 2010 werd hij natuurlijk derde. Dat was die befaamde motor van Cancellara. Ronde.
Ja. Hey,
mag ik dat niet zeggen?
Ik vond een toffe quiz.
Ja?
Goeie quiz.
Iedereen was mee, denk ik. Okay.
Dat was leuk.
De werkgever gaat... Moest ik iemand zijn vergeten? Dat kan, maar Dan mogen ze het altijd sturen.
Ja, voilà. Laat het weten in de comments.
Voilà, dat is gewoon voor de mensen zijn. Een beetje...
Ja, oké. Okay, tof.
Activeren.
Ik heb nog wel luisteraarsvragen voordat we naar Parijs-Roubaix nog even gaan. Voor Toon. Je moet misschien niet heel uitgebreid antwoorden, maar ga je in 2027 meer wegkoersen en klassiekers of wegkoersen rijden dan crossen?
Ja, dat wel.
Ja?
Van wedstrijddagen, ja. Want
als ze een tour gaan rijden, bijvoorbeeld.
Ja, dan heb je al meer dan een half seizoen gecrossed. Dus.
Voilà, voilà.
Okay.
Dus een grote ronde zit eraan te komen.
Normaal gezien dit jaar al. Ja.
Voilà, dat is al een miniscoop.
Okay. En welke grote ronde?
Ja, dat is voor mij ook nog een vraagteken, om eerlijk te zijn. Maar ja, dat was wel een van de dingen dat je dit jaar wel echt op het programma moest staan. Klassiekers en een grote ronde. Om misschien nog een stap te zetten. Ik denk dat we de Liam weer een goed voorbeeld hebben.
Ja.
Hij heeft vorig jaar de Vuelta gereden. Hij heeft op die conditie, denk ik, of op dat gevoel kunnen verder bouwen. En ook al een supersterk voorjaar gereden. Hè.
Ja, de Vuelta dus.
We zullen de vraag anders stellen. Wat eet je het liefst? Paella, pizza of coco vin of zo?
We hebben goede koks in de ploeg. En ik denk niet dat die daar rekening mee houden. Welk land dat we zitten.
Oké, okay, Jeno dan. Een vraag van Victor Verhoeven. Nee, sorry. Van Steven, 716. Liever...
Oké.
Okay. Ja, dat zijn een naam.
Dat zijn onze fans, hè.
Dat zijn een naam. Liever meerdere pijlen in de Amstel of één keer Luik Bastenaken Luik? Allee, ik wil het zo zeggen. Liever meerdere pijlen, meerdere Amstels of één Luik Bastenaken Luik?
Dan in Brabantse pijl en Waalse pijl. Of...
Ja, hij bedoelt waarschijnlijk de Amstel winnen, de Brabantse, de Waalse... Of één de Luik.
Dat is, allee, ja, dat was hier niet goed gesteld. Maar
dan ga ik toch voor die andere drie.
Ja, ja, okay. Ik ook sowieso.
Ja.
Nee?
Ja, dat is drie keer de handen in de lucht in plaats van één keer. Voilà, oké, okay, het is een mooi moment.
Ja.
Luik past niet binnen bij mogelijkheden. Dus die andere drie misschien wel.
Oké. Okay. Jij hebt liever één keer Luik?
Oh, Luik is toch natuurlijk een monument.
Allee. Ja.
Misschien moet je hem eens rijden en dan zo.
Ja, voilà. Want Mathijs van der Linde die vraagt welke monumenten wilt je nog rijden?
Ja, Roubaix. En dat zal bij ophouden dan, denk ik, van monumenten.
Oké.
Okay. Nee, maar het is wel een monument dat ik eens zo gereden heb misschien, maar dat past op dit moment met een cross. Is dat net een paar weken te vroeg, denk ik, een crossseizoen.
Oké. Okay. En die Steven is eigenlijk STVN 716. Die had nog een vraag. Komt er nog een werelduurrecord in de tuin? Want dat heb je ook gedaan.
Wat was dat nu weer?
Ja, dat was een jeugdzonde.
En we hebben de beelden.
Het staat op mijn YouTube-channel trouwens.
Ah ja, voilà. Dus dat was misschien het begin.
Ja, dat was zeker het begin. Dus je kunt het nog herbekijken. Maar ik hoop dat ik het nog heb, dus dan hoef ik het niet meer te verbreken. Hè.
Ik denk eigenlijk dat het al verbroken is.
Maar had ook geen Nederlandse BMX'er dat ook gedaan of zo? Of is dat niet...
Ik heb het verbroken van een paar man die het al gedaan hadden. Dus.
Ja. Dus jij hebt eigenlijk met een fiets in de tuin een werelduurrecord
gevestigd. Ja, neem ons eens even mee naar die moment. dat idee in je kop komt.
Ja, dat idee dat was volle corona, dus er was geen wedstrijden, niet veel mogelijkheden om iets te doen. En met mijn beste vriend zagen we dat filmpje van Bas Tietema toen. Mm. Die had het al verbroken van GCN, denk ik.
Ah ja, en, daar heb ik het gezien, denk ik, ja.
Ik zei van, ik vind dat niet zo straf wat hij gedaan heeft, dus ik denk dat ik dat beter kan. En ik wou eigenlijk met hem gewoon eens doen, zo op de bots. En hij tegen mijn ouders verteld en die zeiden, we gaan dat serieus doen. En we hebben een redelijk grote tuin, dus dat was ook nog goed meegenomen. En dan heb ik een uur lang rondjes gefietst. En ik denk dat ik op... 36 of 35, 9 gemiddeld of zo ben geraakt. Dus.
Dat is toch wel...
Als ik als kind een Garmin had gehad en op mijn BMX had staan, we hebben rondjes in onze Novo ooit gereden, ik had er ook kort bij geweest.
Ja, ik had 330 watt, denk ik.
Dus, hoe lang? Ja,
okay. Het was wel een blok.
Hoe lang was een rondje?
360 meter of zo. Dus het was eigenlijk meer in piste dan,
Dan
een kort rondje.
Ja, dat is nog wel serieus een tuin. Als ik dat in mijn tuin doe... Dan denk ik dat ik 5000 trouwens gereden heb.
Ik had er nog geen 100, denk ik.
Ja, amai, wauw.
Ja, okay. Toon, jij sprak daar juist even over die BMX. Ik las deze winter een verhaal over die BMX dat je hebt teruggekocht.
Ja.
Wat is nu weer dat verhaal?
Er is iemand in het Antwerpse en die doet niks anders dan oude mountainbikes, stalen mountainbikes opkopen en daar een soort citybikes van maken.
Ja.
En,
ik zie die voorbij komen. Die,
Sandy Bike Club noemt
ja,
hem.
Dat is met zo'n mandje van voren dan dat erop staat.
Ja. En ik had hem eens gestuurd op een... Oh, ik had dus ineens een idee van... die komt vaak in winkels die failliet gaan of die stoppen omdat de fietsenmaker wat oud wordt en stopt. Zou ik misschien had die wel eens ergens die een BMX van in een tijd. Dat is van 1998 of zoiets dan zeker, dat ik 5-6 jaar was.
Uw eerste fiets, pakweg.
Ja, mijn eerste BMX'je dat ik van mijn community had gekregen. Als, misschien vindt hij dat nog wel eens ergens of zo.
Want misschien hij komt, een foto van hem.
Ja, dus ik heb een foto van mijn community naar hem gestuurd. Met een communityfoto als je deze BMX'je ooit tegenkomt.
Dat is zo achter zo'n boom.
En binnen de 3 weken antwoordde hij dat hem die fiets had teruggevonden.
Ongelooflijk.
En het was niet mijn fiets, maar het was een replica, om zo maar te zeggen. Hetzelfde model. En ik denk dat dat nog een paar jaar ouder was, want er was een klein verschilje aan het kader. Ik ken hem natuurlijk van binnen en van buiten die fietsen, omdat ik er uren en uren op heb gezeten. En hij was, en ze gaven dan een naam, ze. Ik weet niet meer hoe het was, daar is nooit niet mee gereden. Dus hij heeft ergens in de stok gezeten, nooit verkocht geweest. Die banden zijn nog in perfecte staat, niet verduurd of zo. En hij staat nu bij mij op de zolder tussen al mijn oude truikjes van vroeger en zo. Dus.
Ja, zalig.
Dat is wel cool, hè?
Het museum aard.
Ja, en er zijn nog een paar fietsen dat er een plaatsje hebben gekregen. Dus.
Nou, tof.
Ik ben nog op zoek trouwens naar.
Nee, effectief.
Nog. Maar echt waar, als er mensen nu aan het luisteren zijn die misschien ooit nog een fiets van mij hebben gekocht als junior, toen ik junior was of belofte of begin van mijn profjaren, mogen altijd mij contacteren.
Je bent op zoek naar zo'n... Een Ridley van Fidea, of nog zo'n Impella van vroeger?
Ja, een Impella heb ik nooit gehad, maar zo'n oude Ridley. Een tijd geleden trok ik op training en ik zag een oude fiets. Ja, een fiets van bij de junior stond te koop bij iemand dat hij toen gekocht had op een oprit. En ik zeg, na training stop ik daar terug en ik koop hem ineens. En hij was verkocht.
Ja. Ah, misschien een goede top oproep, hè? Dat is voor iemand die daar zo'n fiets heeft staan.
Misschien ook al aan de mechaniciens. Als ik zondag Parijs-Roubaix win, mijn fiets niet poetsen, want die wil ik hebben.
Die zal niet gepoetst worden.
Ja, over Parijs-Roubaix misschien nog. Wat is de ambitie dan?
Net zoals anders zal ik weer ten dienste van de ploeg daar wel zijn, denk ik.
Kom aan, Tom.
Ik pas me volledig aan het plan dat de ploegleiding opstelt. Ik heb daar het volste vertrouwen in. En,
we gaan ze bieden om die vraag nog eens stellen als we de opname hebben gesteld.
Ik zou net zelf een antwoord, want ik meen dat ook echt serieus. Dat ik moet totaal die druk niet hebben van Toon, jij bent kopman. Of als je zo verder doet, zult je binnen dit een aantal weken of een aantal jaren kopman worden in die en die koers. Nee, ik kan er echt van genieten om een ding te doen.
Jij hebt u ook al bewezen uiteindelijk. Hè? Dat gevoel zullen we ook wel hebben.
En ja, toen ook Jeno, dat je daar woont in de Ronde van België, dat was toch schitterend. Dat was voor heel de ploeg was dat zo schitterend.
Dat was tof.
Dat heeft voor mij bijna evenveel als zelf willen.
Is het dan feest nadien, als er gewonnen wordt?
Wat ik weet wel dat op dat moment was de ploeg zo aan een depje aan het komen. Mm. En dan reden we heel die ronde supergoed en dan wonnen we die. En dan hebben we denk ik allemaal nog iets gedronken. En...
Ja, dat was ook zo een emotionele overwinning voor u. Uw familie stond ook aan de nadaars en zo. Ik weet dat nog heel goed.
Ja, ik was dan gevallen in die Ronde van Vlaanderen. Mm. En, Dat was zo wat de comeback koers en we hadden gewoon een supergoeie ploeg ook. En als we daar wonnen, dat was heel leuk.
Ja, zalig. Robbe Schoenmakers, die vraagt nog, wereldbeker cross winnen of top 10 rijden volgende zondag?
Oh, top 10 rijden volgende zondag, direct. Ja.
Ja, dat snap ik.
Wereldkampioen worden in de cross, dat is dan nog iets aan.
Ah wel, we zullen de vraag opnieuw stellen. Ja, wereldkampioen in de cross of top 10 rijden.
Ja, dan erbij. Misschien toch wel wereldkampioen in de cross worden. Ja,
dat zou ik ook wel.
Ja, ik ook.
Dat is uiteindelijk ook het enigste wat nog een beetje mist in mijn carrière. En waarom ik misschien in de cross ook was en uitgekeken op dit moment. 2 keer Europees kampioen, Belgisch kampioen, wereldbeker. Alle klassementen 1 keer gewonnen.
Mm-hmm.
Dan is er 1 ding dat ontbreekt, maar dat is gewoon onbereikbaar met Van der Poel dat daar rondrijdt.
Ja.
Dus dan gaan we op de weg nu nieuwe uitdagingen zoeken.
Ja, want daar gaat hem niet rond.
hij gaat stoppen. Maar over Roubaix gesproken, ik vind het eigenlijk wel jammer, Jeno, dat jij daar niet aan de start staat, want jij hebt eigenlijk alle capaciteiten om daar goed te scoren. Weet je waarom?
Nee.
Uw eerste overwinning. Weet je die nog? Uw eerste profoverwinning. Dat was finishen op...
Op een piste.
Op een piste, voilà. En je bent ook een gravel rider. Dus ik denk wel, dat is een koers ook voor u.
Ja, ik wil zeker in de toekomst wil ik die koers zeker rijden. Maar ik wil eerst nog graag zien hoe ik in die Brabantse pijl, Amstel, Waalse pijl kan. Omdat ik ervan overtuigd ben dat heel het voorjaar met Roubaix en dan die Ardense nog een stuk doen is.
En dan ook die ronde van Catalonië ook nog.
En die ronde van Catalonië ook rijden. Dan, dan ben ik opgebrand tegen het einde van de ronde van de Catalonië. Dus dat gaan we in de toekomst wel eens doen, maar dit jaar niet.
Okay. Komt nu ook schoon uit, denk ik. Hè, met die valpartij die gebeurd is, een weekendje geen koers.
Voilà. Ja, eigenlijk
dan
wel.
Volgende week vrijdag.
Ja, weekendje chillen. ik zal eens even door de top 10 of de starters gaan dan. Pogacar aan de start. Van der Poel, Mathieu, Arnaud de Lee. Mats Pedersen, Jasper Philipsen, Wout van Aert, Matthew Brennan, Jordi Meus.
Had er al een groen vinkje bij de lotto, of niet?
Daar stond een groen vinkje bij, hè? Bij de lotto's. Ja, zeker.
Ja, het is een vraag.
Ja, nee. Okay. Jordi Meus, Lucas Kubiš en Florian Vermeers. Die moet je allemaal achter je laten, Ton.
Oh, sorry, ik was aan het wegdromen. Ik dacht even terug aan Kubiš, zijn witte broek, heb je gezien?
Nee.
Met die stortbui en zijn witte broek was...
Mag ik vertel even? Je wacht aan het dromen van de witte broek van Lucas Kubiš.
Op een gegeven moment komt hij daar in die stortbui voor mij gereden met zijn witte broek aan en dat was toch een foute keuze met weer. Dat we nog even voorgeschoteld kregen daar.
Ja, dat heb ik niet gezien. Ja.
Je zag bepaalde dingen...
Nee, ik kon er niet doorzien, maar het was wel echt een vuil broekje geworden.
Oké.
Het was een zwarte broek geworden.
Ja, vanachter was het niet...
Had hem veel gat daar, of niet?
Ja, dus ik ben blij dat jij de vragen stelt die dat de mensen bezighoudt. Oké, we zullen het gaan meemaken. Hè. Zondag Parijs-Roubaix. Dat wordt, zoals altijd, weer een koers. Maar als er in de Ronde van Vlaanderen 100 verhalen zijn, zijn er in Roubaix misschien wel 1000 verhalen. Kijk er naar uit. Dat jij hem gaat kunnen rijden. En dan, als we heel ver vooruitblikken, is er de Brabantse Pijl, natuurlijk. Dat is de 17e april. En daar... Ja. Daar gaan zie ik niet zoveel die voor hem gaan eindigen.
We gaan hem opschrijven.
Hè? Ja. Pidcock doet mee, Romain Grégoire doet mee. Mauro Schmidt, Michael Matthews, Jonathan Narváez, Tibor Del Grosso, Tim Welles.
Tim Welles staat er terug op.
Staat erop, maar dat zal voorlopig
zijn. Ik zie daar,
hè. Dat zal voorlopig zijn, waarschijnlijk. Hè. Het is een heel schone koers om te rijden, wel. Het is ook...
Ja, sowieso. Ik heb hem 3 keer gereden, denk ik. En 3 keer in de eerste 20. Dus het is een koers waar ik van droom om ooit eens te winnen.
Het is ook zo een beetje een breakthrough koers bij de grote jongens, hè? Nee?
Ja, in mijn eerste jaar inderdaad als prof reed ik daar al, denk ik, 17e of zo. Dus,
bij de spoor toen nog.
Bij de spoor, de good old days bij de spoor, ja.
Ja. Oké, goed. Zullen we dan even voorspellen wie er wint bij de mannen en de vrouwen? Zullen we dat doen? Niet de Brabantse Pijl, maar Parijs-Roubaix.
Ja.
Ja? Jij hebt de startlijst voor je liggen, zie ik.
Ik heb de startlijst van de mannen. Ik heb hier wel een paar namen staan. Het zou een beetje stom zijn om gewoon te zeggen Van der Poel of Van Aert. Dus ja, oké.
Okay.
Maar ik heb er een goede oog in dat Dries de Bont nu toch die in top 10 gaat binnenrijden.
Ja.
Vorig jaar ging hij eigenlijk top 10 rijden, maar is hem toch geplaatst. Hebben ze hem weggestuurd. Alleen dat is hem de foute motards gevolgd. Hè? Weet je niet?
Ja.
En ik zie hem gewoon graag bezig. Dat paars, dat stikt hem goed af. En hij is echt in vorm ook. Ik zag hem trouwens in de Ronde van Vlaanderen. Ik ga even de vraag ook aan jullie stellen. En dan ronden we af. Hij deed zo'n een zesdaagse aflossing.
Ja, ik heb dat ook zien passeren.
Ja, ik weet eigenlijk niet of dat toegestaan is.
Dat was mijn vraag. Ja. Dat mag toch niet, hè?
Ik denk
dat ook niet. Maar ja, zei er... Ja.
Van mij mag hij dat doen.
Van mij mag
hij
ook. Magelijk ding. Maar ja, wat.
Dus Dries de Bont wint Parijs-Roubaix. Is dat
Dries de Bont top 10.
Oké, mooi. Dat is een andere voorspelling, maar dat is ook goed. Ja. Nee.
Nee, anders altijd voor de zelf gaan.
Oké, is goed. Ja, Jeno?
Ik ga voor Wout van Aert gaan.
Wout van Aert.
Ja.
Oké. Ton?
Ik zou Wout ook wel willen zien winnen dan misschien, maar ik denk dat Florian Vermeers heel kort gaat zijn.
Amai, maar dat hoop ik ook zo hard. En is ook zo'n toffe gast.
Hij gaat ploegspel kunnen spelen.
Ja, dat is wel waar. Oké.
Okay. Met dat seizoen dat hij al rondrijdt.
Hij gaat ongelooflijk, hè. Hij heeft er een dik contract voor gekregen, nu bij UAE.
Dat denken we.
Laat ons hopen.
Ik zeg Filippo Ganna.
Ah ja.
Ex-winnaar bij de belofte.
Die is er ook nog, natuurlijk.
Die heeft alles om het daar goed te doen. Ja. Hij is nog nooit echt heel dicht.
Nee. Ik ga, en bij de vrouwen misschien ook ineens. Ik zeg Lotte Kopecky, die pakt hem.
Ja, ik wou dat ook zeggen.
Oké, is goed. Lotte Kopecky, dat mag. Jij nou?
Ik zeg Puk Pietersen.
Puk Pietersen.
Ja, daar sluit ik me ook bij aan.
Oké, dat is goed. Het is Pietersen tegen Kopecky. Ja. De baanwielrenners tegen de crossers.
Ja.
Super. Er is ook een wielermanager, maar daar geven we een update over naar Roubaix. Dan zullen we nog even, daar even naar kijken.
Tot spotluf, hè? Maar dat is na Luiken.
Ja, ja. En dan is er ook nog... En er is een giveaway.
Ja, klopt. Wat hebben we?
We hebben iets... daar ligt het...
Hebben we 1 of 2 giveaways?
Er is 1 giveaway.
Met 2 handtekeningen.
Met 2 handtekeningen. Dus super exclusief. Dat is eigenlijk nog nooit gebeurd, dat er hier iemand 1 truitje kan winnen met 2 handtekeningen.
Het is te zien van wie het komt. Ja. Is te klein voor mij.
Ja, het komt dus, van mij, maar we zullen in onze 2 handtekeningen...
Het is een truitje van...
Een sprintpak die gebruikt wordt in alle klassiekers.
Voilà, van Lotto Intermarché.
Ik vraag het altijd, race worn...
Ja, als jij dat wilt, dan is dat race hoor.
Voilà.
En niemand kan het nagaan. Goed, Jappe, jij bedankt om erbij te zijn. Ja? Jij zult er terug zijn na Parijs-Roubaix.
Ja.
Toch?
Sowieso.
Jij zei er is weer geen Dirk, want die is nog altijd aan skiën in Ischel.
Nee, inderdaad. En we hebben eigenlijk wel ook echt een grote naam.
We hebben een grote naam.
Echt?
Dat klopt.
Het is een...
Een West-Vlaming die alles graag Parijs-Roubaix rijdt.
Ja.
Dat klopt, hè?
Ja.
Voilà, goed. En dan kunnen de mensen eens een keer nadenken.
Wie zou dat zijn?
Ja, het zijn er veel, hè.
Guillaume van Kersbul.
Pa, bijvoorbeeld. Cyril de Sal. Oh, ja. Janno, keer bedankt. Veel plezier met het rusten van het weekend.
Dank u wel.
Heel veel succes in de Brabant.
Supporter voor toen, uiteraard.
We gaan supporteren. En Ton, enorm veel succes in Parijs-Roubaix. In uw allereerste.
Oh, ja.
Waar dat je slechts enkelingen achter u moet laten. Voor eeuwige glorie.
Kijk er enorm naar uit. Echt
wel. Merci om hier te zijn. Alle 2. Het was kei tof. En merci aan iedereen die gekeken heeft en die geluisterd heeft. Dit was Vals Plat. Ik was Max. En het is nog altijd een podcast van Unibet Experts en Friends of Sports. Tot na Parijs-Roubaix.